Welkom bij deze speciale editie van Passie als Kompas. We stappen in onze Polestar 4 en gaan op bezoek bij 6 oud-gasten uit de serie. We spraken ze allemaal meer dan een jaar geleden. En wij zijn benieuwd wat er in de tussentijd gebeurd is. Zijn ze nog happy? Is wat ze een jaar geleden bedachten ook uitgekomen? Of juist niet? Wat waren de moeilijke momenten? Kleine succesjes, keuzes, noem maar op. En het leukste? Onze bezoekjes zijn niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Check onze Instagram voor de beelden. Zie je daar.
Stil blijven staan is eigenlijk het grootste gevaar. En daar sta je eigenlijk nooit bij stil als ondernemer. Dat eigenlijk niks doen en dus gewoon maar afwachten eigenlijk een veel groter gevaar is dan dus gewoon keuzes maken. En als het niet de juiste keuze was, dan maak je opnieuw een decision en move on. Maar blijf er niet bij hangen.
Ja, zijn we weer. Ja. 1,5 jaar later.
Ja, ik vind het heel leuk dat ik daarvan deel mag uitmaken.
Nou ja, wij vinden het heel leuk dat je weer te gast wil zijn.
Ja, ik heb er heel veel positieve reacties op gehad. Ik vond het echt heel veel. Ik vond het heel leuk om te horen dat het mensen het hebben ervaren als een soort van open en redelijk vrij gesprek. Waar dus
ja, was het ook.
Ja, dus ik vond het echt heel erg leuk om aan deel te nemen.
Leuk. Je hebt nog 2 gasten meegenomen.
Ja. Dries was er de vorige keer ook bij. Ben hebben we nu 1,5 jaar. Ja. Het is echt een heel leuk hondje. Dus als jullie ze horen blaffen, sorry.
Het zou gezellig zijn. Ja. Ja, maar het was, het is 1,5 jaar geleden dat we hebben gesproken. De podcast zelf, aflevering 20, is 22 augustus 2024 live gegaan.
Ja.
Dus ja, 1,5 jaar later nu. Wij dachten, laten we weer eens inchecken. Ja. Op kantoor, bij Elsa. Ja.
In de rotzooi en de drukte.
Ja. Maar hoe is het nu?
Ja, het was inderdaad. Ik wist niet dat het 1,5 jaar geleden was. Dus het voelt alsof er veel gebeurd is. En dat is natuurlijk ook wel zo. Als je in een business zit, dan gaat alles zo snel. En soms voelt een week een jaar, weet je. Dus nee, het gaat goed. Ik heb het idee dat alles wat wij toen zo'n beetje besproken hadden, wat in de startblokken stond, nu ja, dat er eigenlijk dat eigenlijk dan weer is afgetikt en dat er weer nieuwe mijlpalen zijn gezet.
Ja, dan lopen we dat gewoon even langs. Ja. Ik heb jouw gesprek, of ons gesprek, heb ik nog teruggeluisterd.
Oh, leuk.
Ja, dat vind ik wel. Het is 1,5 jaar geleden. Ik moet zeggen, vaak vergeet je ook wat je besproken hebt, omdat je zelf in het gesprek zit.
Snap ik.
Ja, jij belt dagelijks met je vader, vertelde je toen.
Ja,
doe dat nog steeds.
Ja, zeker. Toevallig, ik heb hem net gesproken. Dus toevallig had ik hem nu 3 dagen niet gesproken. Dat is helemaal raar.
Ja?
Ja. Ja.
En wat bespreek je bijvoorbeeld nu, na 3 dagen?
Nou, nu bijvoorbeeld de lekkage in ons dak. Want dan stuur ik mijn vader de offerte door en dan zeg ik, pap, is dit goed of ga ik hier te veel voor betalen? En dan hebben we daar 1,5 uur gesprek over.
Zo'n soort mentor dus.
Ja, zeker. En zeker van de dingen waar ik niks van weet. Ja.
Oké, dus dat zit er nog in. Dagelijks bellen met... dagelijks.
Ja, zeker.
Minimaal 3 keer per week, denk ik.
Zeker,
als ik het zo hoor.
Zeker. Ja. Ja.
Ja, tijdens onze podcast, dus 1,5 jaar terug, vertelde je, oké, we zitten nu in een soort van investeringsronde. Of zijn eigenlijk al heel ver met een investeerder die wil gaan instappen.
Ja.
Ik heb goed opgelet.
Ja.
Dat is inmiddels rond, geloof ik. En die zit er al enige tijd in. Maar ja. hoe is dat gegaan?
Ja, dus het is wel interessant. Want inderdaad, dat is natuurlijk een spannende stap. Want we hebben eigenlijk altijd, hebben Joost en ik de business met z'n tweeën gedaan. En het team geleid. En dus ook bepaalde professionaliseringsstappen eigenlijk. Wat voor ons dus blijkbaar gewoon lastiger was. En toen we in deze gesprekken zaten, kan ik me herinneren dat echt heel veel mensen zeiden, oh, je moet nooit met een investeerder gaan werken. En als een derde persoon erbij. En die kan je business kapot maken. Nou, noem maar op. Ik denk eigenlijk wat ik heb geleerd in het afgelopen jaar. Want Peter is er nu een jaar bij. En Peter is een klein aandeelhouder. Maar hij is wel zeker deel van het bedrijf. Dus hij voelt zich ook heel betrokken. En hij doet mee met de hele strategie. Is dat het echt de beste keuze ever was. Ik weet niet überhaupt, als ik nu terugkijk, waarom we het zo lang met z'n tweeën hebben gedaan. Want hij is echt het is een businessman, hij geeft visie. Hij geeft ook een soort van uitdagingen. Dus ik denk dat hij dus dus wat meer gewend is om businesskeuzes te maken die ik zelf misschien spannend zou vinden. Of waar ik zelf zou van denken van, nou, gaan we echt dit risico lopen? En hij zegt gewoon van, ja, wat hij zei laatst tegen me, als je stil blijven staan is eigenlijk het grootste gevaar. En daar sta je eigenlijk nooit bij stil als ondernemer. Dat eigenlijk niks doen en dus gewoon maar afwachten eigenlijk een veel groter gevaar is dan dus gewoon keuzes maken. En toevallig was ik, dus daar ben ik denk ik wel de laatste tijd wel mee bezig. Dat ik denk van ja, soms voelen keuzes heel erg groot. Maar ik denk, heel vaak maken keuzes dus eigenlijk niet zoveel uit. Want je kan het altijd weer veranderen. Blijkt het niet de goede keuze te zijn.
Mooi advies wel dit.
Ja, dus waar het vooral om gaat, is dat je dus volgens mij gewoon een keuze moet maken.
Ja, en beweegt.
Ja, dus het is mijn nieuwe motto. Make a decision and move on.
Ja.
En als het niet de juiste keuze was, dan maak je opnieuw een decision and move on. Maar blijf er niet bij hangen.
Vind ik een hele mooie.
Ja.
Want ik denk juist dat ondernemers ook vaak, als het heel goed gaat, denken oké, alles moet blijven zoals het is, want het gaat goed.
Ja.
Maar dat is juist de valkuil, zeg je, want dan...
Ja, nou ja, dus daar zaten wij dus laatst met het team. Dus in principe hadden we natuurlijk samen met Peter een plan gemaakt van hoe gaan we nou dat jaar aanpakken. En dat plan vond ik risicovol. Dus ik had daar mijn twijfels erbij, Joost en ik beide.
Wat maakte het risicovol?
Ja, gewoon investments doen in dingen, in eigenlijk een omzet wat je eigenlijk niet hebt, maar gewoon gebaseerd op, als we dat doen, dan gaan we zo groeien en dan komt er dat binnen en dan komt het wel goed. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel ook nog wel gebeuren. Dus dat vond ik wel spannend. Maar ja, dus we hebben eigenlijk wat we hebben gezegd, hebben we gedaan. Nou, dat is natuurlijk echt wel iets om trots op te zijn. Toen hebben we het dus ook samen met Peter weer naar een... hij noemt het een S-curve. Dus hè, je zegt iets, je doet iets en dan vervolgens kom je weer op het soort van het rechte stukje van de S. En dat is eigenlijk je innovatiemoment. Want dan moet je dus weer omhoog. Want als je dat niet doet, dan maak je dus eigenlijk geen stappen. Dus ja, het houdt je wel scherp.
Ja. En is er een voorbeeld van de praktijk hier te noemen? Dus die S die je omschrijft. Ik noem maar wat, een investering in een collectie of in een marketing samenwerking.
Nee, dus we hebben geïnvesteerd in mensen ook. Dus om echt te gaan kijken van onze e-com business was eigenlijk bijvoorbeeld... Nou, ik wil niet zeggen niet bestaand, maar we hadden er gewoon echt geen focus op. Dus ons heel businessmodel was gefocust op een wholesale business. Wat betekent verkopen en winkeliers. En we liggen inmiddels wereldwijd, hè? Dus in 50 landen, iets van 170 winkels geloof ik zoiets.
Knap.
Ja, dus op zich is goed, maar dat is natuurlijk wel ook een soort van... Ik wil niet zeggen risicovolle business, want er komen altijd nieuwe winkels bij. Maar je wil natuurlijk ergens op een gegeven moment je eigen retail gaan supporten. Dus we hebben daar een investering in gedaan om te zorgen dat er een e-com manager werd aangenomen. Om te zorgen dat we dat er een strategie achter de e-com komt. Nieuwe website gelanceerd. En nog steeds heeft dit veel haak en oog en nog veel verbeteringswerk. Maar eigenlijk veel meer denken van wat heeft de consument nu nodig? Wat moet ik laten zien om de kwaliteit die je eigenlijk ziet als je in een winkel komt en de service die een klant eigenlijk voelt als ze in een winkel komt en die tas kan vasthouden, hoe kan ik dat nou online overbrengen? Ja, wellicht hebben mensen die mij of Wandler een beetje volgen ook gezien dat ik wat meer naar de voorgrond ben getreden. Vond ik in eerste instantie best wel een beetje gek, omdat ja, in principe is dat niet echt mijn eerste uitgangspunt. Ik hou ervan om achter de camera te staan, niet per se ervoor. Maar het is wel zo dat mensen dus... En niet alleen mensen, ik vind het zelf ook leuk. Dus ik ben ook wel... In dat opzicht kan ik mezelf ook niet helemaal tegenspreken. Maar ik vind het dus ook leuk om andere designers te volgen. Of naar accounts te kijken waar ik gewoon echt een beetje een kijk in de keuken krijg.
Ja.
Dus we zijn echt wel in dat opzicht wel grote strategische dingen aan het veranderen.
Oké. Ja, ik zie het voorbij komen. En het is me niet opgevallen, dus
okay.
Maar wat me wel opgevallen is, dat ik denk, oh leuk. Leuk om te zien wat er gaande is en... Het maakt het een stuk persoonlijker.
Ja.
Je krijgt het gevoel dat je dus mee mag kijken, letterlijk achter de schermen.
Ja.
Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, want ik herken wat je zegt en ik denk dat vele mensen dat zullen herkennen. Ja, voor de camera staan is toch een ding. En het wordt opgenomen, het wordt vastgelegd. Dus dan denk je er misschien wel twee keer over na voordat je iets doet. Hoe heb jij een manier weten te vinden waarvan je dacht, oké, dit past bij mij. Dus nu ga ik met vertrouwen ook voor die camera staan.
Nou, door eigenlijk op een gegeven moment los te laten dat ik mezelf leuk, knap of... Snap je dat je iets van jezelf moet vinden? Want net zoals toen ik deze podcast de vorige keer terugluisterde, dacht ik, oh my god, is dit mijn stem? Over praat ik snel? Je hebt zoveel feedback op jezelf. Het feit dat ik heel vaak zei. Weet je, gewoon, je hebt gewoon erg... Ik ben kritisch op mezelf. Mm-hmm. Dus iemand die kritisch op zichzelf is, om dan vervolgens zichzelf terug te zien, is gewoon niet top. Maar goed, als je daar dus op een gegeven moment een weg in vindt, dat je denkt, nou ja, oké, weet je, ik ben in principe geen model. Ik probeer dat ook niet te zijn. Ik weet wel, geloof ik, business technisch redelijk waar ik het over heb. Dus misschien is dat dan good enough.
Ja. Dus eigenlijk zeg je, niet meer zo kritisch zijn. Of in ieder geval niet meer kritisch zijn op de verkeerde dingen.
Ja, precies.
Als in jij bent, je positioneert jezelf als iemand die verstand heeft van design misschien en van business. Precies, dus ben daar dan kritisch op.
Ja.
Maar niet de andere dingen.
Ja, dus op inhoud vind ik het leuk. En natuurlijk vind ik het ook wel leuk als ik dan foto's ga maken, dat ik een mooie foto heb waarvan ik denk, oh.
Ja, tuurlijk.
ook wel, weet je, kan ook. Maar het is, het is niet het uitgangspunt of zo.
Oké.
Ja.
Oké, als we terugkijken op het afgelopen jaar of afgelopen anderhalf jaar, wat is de grootste verrassing? Positieve zin, maar misschien ook een tegenslag of een wending die je niet had zien aankomen.
Dat vind ik echt een hele lastige vraag. Ik weet niet of ik echt in dat op zich... ik denk misschien wat ik net zei, dat we eigenlijk wat we hebben gezegd ook hebben gehaald. Dat is misschien, als ik daar nu zo'n retrospect naar kijk, denk ik, wow, dat is best wel knap eigenlijk.
Ja.
Omdat het, toen we eraan begonnen, gewoon het best wel spannend voelde. Maar ik denk dus dat je ook de hele tijd, want ja, en dat is misschien met zo'n jong bedrijf, is dat de grote verrassing is een soort van, komt wekelijks voorbij en wekelijks lost hij zich weer op, om het zo maar te benoemen. Dus als je het zo bekijkt, denk ik van ja, zijn er nu weer heel veel dingen waar we in de toekomst weer naartoe gaan, waarvan ik denk van ja, goed. De hele tijd denk ik, nou, dat lukt nooit. Bijvoorbeeld nu zijn we bezig, we hadden opeens iets van ja, misschien moeten we wel een hele grote fund gaan binnenhalen en echte andere stappen gaan zetten. En ik moest aan het begin een beetje om lachen, omdat ik tegen Peter zei van ja, een paar ton binnenhalen is misschien tot daar aan toe, maar een paar miljoen binnenhalen, ja, wie gaat dat nou doen? En toen zei Peter heel simpel, nou, vaak is dat makkelijker. Hè, om een paar miljoen binnen te halen is blijkbaar makkelijker dan een paar ton. Want je hebt het gewoon met andere mensen. Ja, we hebben nu daadwerkelijk gesprekken met mensen over dit. Dus dat vind ik dan eigenlijk wel heel grappig. Dat ik denk van, soms is het ook gewoon zo, zeg maar, de gek die het verzint doet het ook. Hè, weet je wel zo. Dus zeg maar, je moet het dus ook soms gewoon doen. Hoe belachelijk het ook in eerste instantie in je eigen oren klinkt, blijken dingen dus toch wel te gaan.
Ja, mooi. Mooi om te horen wat voor rol dan zo'n... Nee, je noemt hem net kleine aandeelhouder.
Ja, ja.
Maar eigenlijk de dynamiek die is veranderd. En dus vooral in positieve zin voor jullie.
Mm-hmm.
Laat het bedrijf nog verder groeien. En zo'n, je praat over miljoenen. Even in grote lijnen.
Ja.
Wat zou dat voor stappen betekenen dan voor het merk? Als je naar zo'n investering gaat kijken.
Ja, dus ik denk van, je kan natuurlijk heel veel verschillende richtingen opgaan. Maar wij hebben twee duidelijke groeimarkten. Die wat voor ons de meeste potentie hebben. En voor ons is het logischerwijs onze eigen retail en e-com een hele grote push. En wij zijn best wel bezig met celebrities. En daar zullen jullie als het goed is de komende tijd ook meer terug van zien. Oh, trouwens, grote verrassing. We zitten blijkbaar in The Devil Wears Prada. De film die in maart uitkomt. Maar ik heb geen idee met welke tas of welk moment. Dus het kan ook echt een soort van in de fashion closet dat we er langs af... Maar het kan ook op een main character zitten.
En hoe kom je hierachter? Hier word je over geïnformeerd? Of,
ja, dus we zijn dus opgevraagd door de set van Devil Wears Prada van stuur tassen. Maar als je daar een confirmatie of echt zekerheid over wil hebben dat je daarin zit, moet je daar echt dik geld voor betalen. Dus alle tassen die echt goed in beeld zitten, is gewoon echt een paar ton voor betaald. Maar dus wij dus niet. En dan heb je gewoon geluk of niet. Dus de film is nu helemaal gefilmd. En we hebben het horen gekregen, jullie zitten erin. Okay. Dus ik zei ook al, we gaan met het hele team naar de bioscoop. En dan is het zeg maar of een happy moment of een Debbie Downer, weet je zo. Maar het is wel natuurlijk, dat is wel een verrassing. Maar dus goed, we zijn daar wat meer op in aan het zetten. En ja, de komende tijd zullen we dat ook hopelijk wat meer gaan terugzien.
Ja.
En ik denk dat dat dus ook veel doet voor je merk. Dus we hebben iets wat meer een Amerika-push.
Ja.
Wat vreemd is op het moment natuurlijk gezien de omstandigheden in Amerika. Omdat de afgelopen jaar natuurlijk veel gebeurd is ook met inputkosten voor alles wat niet Amerikaans is. Maar ja, wij zijn dus, we hebben daar dus op ingespeeld door een, we gaan dus een Amerikaanse website lanceren, een Amerikaans warenhuis en distributiecentrum. En
je gaat het lokaal maken voor Amerikaanse begrippen.
Ja.
Okay.
Dus dat is een van de dingen waar we onder andere aan hebben gewerkt. Ja.
Slim.
Ja, dat zeggen ze.
Ik kan me voorstellen dat meerdere merken dit zo gaan doen. Maar dat is dus eigenlijk een resultaat of een gevolg eigenlijk van die importheffingen.
Ja,
dat merken op zo'n manier dus dat, de markt gaan benaderen.
Ik denk niet dat andere merken dit per se ook doen. Maar het is iets wat wij sowieso in de pipeline hadden. En het is inderdaad wel zo dat het heeft het in een versneld proces gezet. Omdat je natuurlijk gewoon weet je, een tas die eerst misschien tussen de 500... of zeg in onze gemiddelde verkoopprijs is Hortensia Mini is 7,95. Die is dan $1100. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Want tuurlijk, je kan zeggen de eurowaarde en de dollarwaarde is dit een andere valuta. Maar het gaat dan gevoelsmatig, is de tas dus boven $1000.
Ja.
Dus dat zal veel uitmaken, ja, als we dit nu veranderen.
Sorry, even een kleine onderbreking voor onze partner. Want Polestar rijdt ons letterlijk door deze serie heen. Wist je dat Polestar enkel volledig elektrische auto's op de markt brengt? Ze durven zich dus echt te onderscheiden in een traditionele markt. En natuurlijk staat hierin duurzaamheid centraal. Van de productie tot de materialen en zelfs de volledige levensfase van de auto. Maar dat gaat nooit ten koste van het kenmerkende design van Polestar. En precies daar worden we bij de Creators Club blij van. Een merk met oog voor design, maar ook duurzame impact. Hey, en je vertelde in jouw ideale scenario zou je je eigenlijk willen focussen op een rol als creative director.
Ja.
En minder...
was een goed verhaal, hè, was dat, ja.
Nee, ik ben dus benieuwd. Heb je daar stappen in weten te maken?
Wat fijn dat je dat onthouden hebt. Ja, ik zeg het ongeveer wekelijks tegen mezelf. Het is ook echt mijn valkuil, want ik bemoei me natuurlijk overal mee. Dus ik denk ook wel dat ik begin te leren dat ik het niet alleen van anderen moet verlangen dat ik minder word gevraagd om een cijfermatige meeting te zitten. Ik vind natuurlijk wel dat ik alles in grotere lijnen moet begrijpen. Maar om nou op wekelijks niveau in sales en cijfermatige meetings te zitten, is eigenlijk inderdaad echt iets wat ik niet ambieer. En sterker nog, waar ik gewoon helemaal drained van word. Dus ja. Zit ik 3 uur in zo'n meeting, kost het mij 4 tot 5 uur om dat uit mijn systeem te krijgen. En dat leer je van jezelf op een gegeven moment. Dat het dus gewoon niet alleen iets is wat ik gewoon niet leuk vind, maar wat gewoon ook echt niet... Het werkt gewoon ook echt niet voor mij als persoon. Maar of ik daar dus inmiddels ben, nee. Ik ben nog steeds.
Ligt het aan jezelf of ligt het ook misschien nog aan de fase?
Ik denk het ligt aan de fase. Het ligt aan heel veel facetten. Ik denk het ligt aan de vraag. Ik ben natuurlijk de founder. En daar wordt natuurlijk ook deels van verwacht dat ik dan overal maar ben. Maar goed, het is ook een beetje... Het heeft 100% ook te maken met dat ik mezelf iets wat meer in controle zou moeten houden, met me niet overal mee te bemoeien en ook te vertrouwen op andere mensen, dat als anderen het doen, dat het dan op een andere manier gebeurt en wellicht ook gewoon helemaal goed gaat. Dus dat is natuurlijk, daar heeft het natuurlijk ook mee te maken.
Waarom denk je dat het zo belangrijk is voor merken in het algemeen? Dat je dus, nou ja, in jouw geval ben je ook de founder,
ja.
Maar dat je op een gegeven moment echt op die rol gaat focussen?
Ja, ik denk... Uiteindelijk moet je natuurlijk mensen laten doen waarin ze floreren. Dat is natuurlijk het sowieso wel het handigst in een team. Uiteindelijk is dat het meest duurzame. En wat ik denk wat vaak gebeurt met founders, is dat zijn vaak creatieven die eigenlijk de kracht hebben om iets te manifesteren, om iets neer te zetten. Maar vervolgens is het heel vaak zo dat de day-to-day business en het management en alle dingen die eigenlijk bij het bedrijf komen, wat eigenlijk helemaal niks met die creatie te maken heeft, komt gewoon ook bij een bedrijf erbij. En logischerwijs op een founder, als je niet de mankracht hebt om daar in het wilde weg mensen op aan te nemen. Dus ik denk wel, ik zie dat wel heel veel om me heen, ook met vrienden die dus een business beginnen en opeens heel succesvol worden, is dat ze allemaal uiteindelijk in zo'n rol komen waarin wat eigenlijk gewoon helemaal niet passend is.
Ja.
Dus dat is natuurlijk het moment dat je uiteindelijk een CEO moet gaan aannemen die dan echt duidelijk ook die rol overneemt. En hebben Joost en ik het geluk dat we met z'n tweeën zijn. Dus Joost neemt natuurlijk een heel stuk van dat gedeelte waar ik gewoon ook echt niet in floreer over. Maar dan nog is het wel iets wat we doen met z'n tweeën. En als wij het 's avonds gaan wandelen, want we zijn natuurlijk ook nog eens getrouwd.
Mm-hmm.
Dus als wij het 's avonds gaan wandelen en we laten de hondjes uit, ja, dan hebben we een uur een business meeting. En dat kan zomaar over cijfers gaan, omdat ik toch een frisse blik kan werpen op hetgeen waar hij bijvoorbeeld de hele dag naar heeft zitten kijken. Maar ja, goed, het werkt niet per se motiverend voor mij.
Zijn Joost en jij zeg maar ook nog man en vrouw? En is het soms helemaal geen business meeting? Of is dat onmogelijk?
Vraag je dan hem. Nee, zonder hem zou ik dit echt absoluut niet willen doen. We hebben het gelukkig heel erg leuk samen. We nemen de tijd om... weet je, in oktober zitten we de hele maand in Ibiza. Nou, daar hebben we jullie toen ook ontmoet. Dus we zorgen wel goed dat we...
Je bouwt een moment in.
Ja, daar zorgen we wel echt goed voor. We hebben laatst, dat was echt... Ik vond het echt heerlijk. Zijn we naar Griekenland gegaan. Was maar een weekje. En dat was wat meer een spa-achtig resort. En daar heb ik dus de telefoon de hele week in de kluis gelaten.
Wat een luxe.
Ja, en het was onwennig. Het was echt, wauw, ik wist niet hoe verslaafd wij beiden waren. Echt best wel freaky eigenlijk. Dus ik heb besloten dat ik alleen maar om... Dries, echt serieus. Dat ik alleen maar om 8 uur 's avonds mijn mail zou doen, zodat het team verder zou kunnen. Dus het is niet zo dat ik echt een week vrij kan nemen. Dat zit er gewoon niet echt in. Maar gewoon een hele dag niet je telefoon bij je hebben. En je merkt gewoon dat als je met z'n twee gaat lunchen en een van de twee gaat naar de wc, bewijzen van, dat je je telefoon pakt. Of gewoon, er zijn zoveel momenten dat ik dacht van wauw, nu zou ik dus direct naar mijn telefoon gegrepen hebben. En de eerste 2 dagen was ik onwennig. En de derde dag was ik echt dat ik dacht, holy shit, waarom doe ik dit eigenlijk niet ieder weekend of zo? Ja, dat is dus ook niet gelukt.
Ja.
Maar nu ik het zeg, denk ik, ga het weer proberen.
Ja, eigenlijk wel, hè?
Het was heerlijk, echt waar. Ja.
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 Ja, dat zit hem soms ook al in kleine dingen. Dat je zegt, oké, ik installeer mijn mail niet op mijn telefoon. Of na 7 uur 's avonds pak ik niet mijn telefoon.
Ja, maar hoe doe je dat? Je zeg maar, ik ben non-stop aan het werk op mijn telefoon.
Ja, maar dat is de valkuil tegelijkertijd.
Ja.
Ja. Maar wat je zegt, zo'n week in Griekenland dan in jullie geval. Maar zo hebben we laatst Wouter van Mandali in onze podcast gehad.
Oh ja, daar wil ik zo graag een keer naartoe.
Ja, nou ja, die nodigde ons ook uit. Die zei, ja, ik raad het iedereen aan om het te doen.
Ja.
En je telefoon gewoon weg te leggen en te kijken wat er gebeurt.
Ja, totaal. Helemaal mee eens. Ja.
En misschien is het ook wel iets wat je gewoon standaard 1 keer per jaar moet doen. Omdat, ondanks dat we denken van niet, zijn we volgens mij behoorlijk verslaafd.
Het is ten eerste heel verslavend en ik denk ook dat het heel veel stress brengt. Dus onbewust denk ik dat het heel veel met zich meebrengt van wat gewoon niet zo gezond is voor je. En sterker nog, wat je dus volgens mij dus ook niet zo heel veel, als het je nou nog iets zou brengen, maar volgens mij is dat niet echt zo. Dus nee. Ja, is helemaal goed. Goed gesprek dit. Ik ga het weer doen.
Ja. Graag gedaan.
Ja.
Nee, maar wat je zegt. Het is soms, we hebben het niet door, maar het kan soms wel gewoon meer vervelende impact hebben dan dat we denken.
Ja.
Even terug naar wandelen weer.
Ja.
Ook iets wat in ons vorige gesprek voorbij kwam en wat me ook wel inspireerde. Je legde uit, wandelen, de basis, de kern zal altijd de tas blijven.
Ja.
Maar ik geloof er wel in dat we die belevingswereld daaromheen breder kunnen trekken en misschien ook wel moeten trekken.
Mm-hmm.
Om de klanten ook meer mee te nemen in de wereld, in mijn wereld. Interieur is volgens mij een van de dingen wat toen al op de agenda stond.
Ja.
Wat inmiddels ook is gebeurd.
Ja. Ja, het is niet onder Wandler. Dus dat doe ik echt onder Elsa Wandler. Dus dat is echt een aparte wereld die waar ik dus zelf...
Bewust, losgetrokken?
Ja. Ja, want ik wilde eigenlijk op een bepaalde manier vrij bewegen en projecten kunnen kiezen die helemaal bij mij passen. Mensen die bij mij passen. Het gaat voor mij om... Dus voor de mensen die het misschien niet hebben meegekregen, ik doe interieurdesign naast Wandler. En mm-hmm. echt heel kleinschalig. Hè. Dus ik ben... Ik zou zeker nog geen bedrijf noemen. Maar goed, ik doe het dus wel voor andere mensen. En het liefst van begin tot eind. Dus eigenlijk is dat ook een beetje mijn uitgangspunt. Van ik vind het dus heel erg leuk om iets te creëren. Dat past heel erg bij mij. En ik deed natuurlijk voor Wandler zoveel showrooms, zoveel samenwerking met kunstenaars. Ik ben zoveel bezig met kleur en textuur en noem maar op. Dat het een soort van tweede natuur voor mij is geworden. Dus ik heb natuurlijk eigenlijk de afgelopen 10 jaar daarin getraind. Dus het is niet zo van, oh goh, ik ben opeens wat interieur. Ik merkte toen ik mijn eigen huis ging doen, dat ik dacht, oh ja, dit is eigenlijk in principe mijn training van Wandler. Komt hier nu in alle aspecten naar boven. Dus ik ben toevallig nu bezig met een afronding van een huis. En wat een onwijs leuk proces was. Want ik heb meubels op maat gedesigned, de kleuren gedaan, de muren, maar ook de kunst, ook de kunstenaars, het interieur, de materialisering van het huis. En dat vind ik eigenlijk het leukste, als ik het vertrouwen krijg van een totaalproject. Dus het zou voor mij niet zo heel erg werken als ik bewijzen van heel erg moet invoegen. Ik heb natuurlijk zelf een duidelijke smaak, maar dat wil niet zeggen dat ik niet luister naar wat bewijzen van de eigenaar van het huis zou willen. Want kijk, als iemand iets echt niet mooi vindt, ja, logischerwijs ga je dan een andere oplossing zoeken. Maar je boekt mij wel voor mij.
Ja.
Voor mijn sfeer. Ik kan je geen beige huis geven met veel houttexturen. Want dat is gewoon, ik vind het prachtig, maar dat is gewoon niet wie ik ben, bijvoorbeeld. En ja, dus ik hoop dus nu dat een beetje meer te mogen opbouwen. Dus ik heb toevallig nu misschien een nieuw huis in de pijplijn, dat zou ik heel leuk vinden. Het wordt een groter project. Maar het is voor mij bijna ontspanning om daarnaast te doen.
Oké.
Ja.
Ja, en ik kan me voorstellen dat het je weer rijker maakt, sowieso als persoon, maar ook weer in je rol als designer of creative director hierbij.
Het maakt zoveel uit samen. Het is heel grappig dat je dat zegt, want het doet het echt. Omdat ik ben bezig met iemand anders zijn smaak en inderdaad het zoeken naar de juiste interieurstuks. Maar ondertussen zoek ik natuurlijk, komt er van alles anders voorbij, wat ik weer zie. Dus tegelijkertijd dat ik met dit huis bezig was ik een pop-up in de winkel Pauw aan het organiseren. En dus ik was automatisch bezig met, deze tafel zou daar goed in werken. Goh, deze kunstenaar, weet je, we waren aan het werken met Jonas Lutzen. Dat is iemand die hele mooie houtbewerkingen doet in Rotterdam. En het crisscross automatisch met elkaar. Dus eigenlijk, zeg maar, dus die pop-up lijkt helemaal niet op het huis wat ik heb gedaan. Maar je ziet wel elementen dat je denkt, op dat moment was ik, zeg maar, met die tafel bezig voor dat huis. En dat heb ik vertaald naar de pop-up op deze manier. Dus het is zeker een hele duidelijke link met elkaar, ja.
Leuk.
En qua tassen, we hebben nog steeds een focus op tassen. Dat is, die is eigenlijk alleen maar versterkt sinds dat Peter hier is. Omdat Peter echt zegt van ja, en daar heeft hij wellicht ook wel gelijk in. Ik denk heel groot. Dus voor mijn gevoel, zeg maar, kent iedereen in de wereld Wandler al. Maar dat is natuurlijk feitelijk helemaal niet zo. Dus het is wel handig om ergens bekend mee te worden. En bij Wandler is de keuze daarin echt tassen.
Ja.
Dus buiten omdat je natuurlijk kunst zal zien in onze campagnebeelden. En ik pop-up zal doen en in die pop-ups neem ik interieur mee. Is natuurlijk wat we dan vervolgens laten zien in de pop-up zijn tassen.
Ja. Ja. Ook een goede tip dus eigenlijk. Waarin je als founder misschien, zonder dat je het zelf doorhebt, in je eigen wereld iets heel groot maakt. Kan iemand van extern zeggen, ja, maar is het zo groot als dat je het maakt? Of is er nog veel meer, in positieve zin, dus veel meer te behalen.
Ja, totaal. Ja.
Oké. Okay. Ja, en je zegt net misschien heel bescheiden, kleinschalig interieurproject. Maar goed, je eigen huis is terug te zien in meerdere magazines.
Ja. Ja, dat was mijn doelstelling. Maar dat is misschien een goed voorbeeld.
Mm-hmm.
Dus ik ging mijn eigen huis doen met als doelstelling, ik wil in de Architectural Digest, wat een soort van de beste interieurtitel van de wereld is. Maar in mijn hoofd is dat gewoon helemaal logisch. Als in, er zit helemaal. En dat is misschien moet je wel ook wel zo gek zijn, ook een bedrijf.
Beetje naïef.
Ja, nou ja, misschien wel, maar zo ben ik ook Wandler begonnen.
Ja.
Iedereen zei, ja, tassen, wat ga jij doen? En ik dacht echt, hoe bedoel je, wat ga jij doen? Ik ben binnenkort, zeg maar, kent iedereen dit? Snap je? Dus ik denk wel, naïef, ik weet het niet. Ik denk ook gewoon een beetje een, ik ben wel een positivist. Zo, ik zie alles wel positief.
Optimist.
Sorry, wat was
dat? Positivist kan ook.
Ja, ik weet niet wat het was. Maar ja, dus inderdaad, ik denk wel dat ik optimistisch naar dingen kijk. Ja. En heel vaak zeggen mensen, nou, ook met het interieur, zo van, ja, je gaat toch nooit huizen vinden van mensen die van begin tot eind willen dat jij je ermee bemoeit. Nou kan je vertellen dat ik zelfs de koffietafelboeken uitzoek voor het huis waar ik nu in ben. En sterker nog, de jongen waarvoor ik het doe, we zijn inmiddels echt vrienden. Dus hoe leuk is dat?
Ja.
Snap je? En het is ook gewoon een kwestie van, ja, het is blijkbaar misschien toch mijn manifestatiekracht. Mm-hmm. Ja.
Ja, een gezonde bluff. En dat kwam ook heel mooi naar voren in ons eerdere gesprek. Je moet het wel hebben. Ja. En ik vind dat juist leuk als mensen dat kunnen hebben.
Ja.
Maar we gaan eens even kijken, denk ik, bij jouw huis. Om ook wat dingetjes van het interieur te laten zien.
Ja, leuk. Nogmaals, ik heb dus net een lekkage gehad.
Dat gaan we niet op beeld brengen.
Nee, gaan we niet op beeld brengen. Dus mijn huis is op het moment even niet helemaal top. Maar wellicht kunnen we tegen de tijd dat deze podcast af is, heb ik ook wel de foto's van het nieuwe project waar ik aan heb gewerkt. Of het huis wat bijna af is. Dus dat is misschien dan ook wel leuk om mee te nemen.
Leuk. We gaan kijken.
Ja, leuk. Dankjewel.
Haal jij inspiratie uit onze afleveringen en ben je nieuwsgierig naar meer? Volg ons dan op Spotify en vind ons op Instagram onder de naam The Creators Club. Wil jij als merk partner worden van het seizoen of van ons platform? Stuur ons dan een berichtje via de website.